Welkom, educators. Vandaag heb ik op het menu een iets wat ander gesprek dan wat je van mij gewend bent. Zoals de kijkers wellicht zien, heb ik twee gasten aan tafel. Die ga ik zo meteen voorstellen. En samen gaan wij in gesprek over een specifieker thema dat leeft in ons en dat ons eerder al samenbracht. En dat thema komt ook terug in onze leerruimte en in het onderwijs en de zorg, waar we allemaal raakvlakken met elkaar hebben. En het thema leeft ook heel erg in onze maatschappij. Je kunt het ook wel een containerbegrip noemen. En het beïnvloedt en voedt eigenlijk iedereen in onze omgeving. En het verbindt ons ook. Het thema is veiligheid. Een onderzoekend gesprek naar veiligheid in lichaam, leven en leren. Nou, met wie voer ik dit gesprek? Mijn eerste gast aan tafel is Rob van der Poel. Welkom, Rob.
Dankjewel, Alice.
Yes, ik ga jij nog heel even een klein beetje in de spotlight zetten. En wellicht ken jij als luisteraar of kijker deze veelzijdige maker en verminder bij het Nivels al. En ook bij het Dokhuis. En hij maakt een prachtige, samen met collega's, een prachtige podcast in het onderwijs. En die heet de Nivels podcast. Ik herkende hem aan zijn warme, aangename stem vanuit die podcast. Toen ik een jaar geleden in Den Haag naast deze stralende ogen zat bij een sessie van het lectoraat, geloof ik, onzekere zaken dat het was. En via LinkedIn zag ik dat deze communicatiespecialist en programmamaker een divers palet aan opleidingen en functies heeft volbracht, met belichaming zeker als stevig fundament. En met zijn aandachtige aanwezigheid en zorgvuldige woorden weet hij de laatste jaren onderwijzers en bewoners van Rotterdam en omstreken met elkaar in verbinding te brengen. En naast de verbinder zie ik ook wel een soort van pelgrim. Dat herken ik ook wel bij Sietske en bij mezelf. Een beetje tussen ons drie hier. Met een rondreizende, bevlogen maker die vanuit zijn camper zijn thuis maakt op verschillende plekken in het Nederlandse, afhankelijk van de seizoen en de kou. En voor wie het nog niet weet, wat is het Nivels? Dat is een platform dat leraren en schoolleiders sterkt bij de uitvoering van een pedagogische opdracht. En het Nivels vindt haar thuis in het Dokhuis, wat weer in Rotterdam-Zuid ligt. Nou, Rob, nogmaals welkom.
Ja, mooi hoor. Nou, alles bij elkaar gezegd.
Ja, nice. En een hele korte vraag voordat ik naar Sietske ga. Want eigenlijk kwamen we in ons gesprek in de herfst per ongeluk op dit thema veiligheid terecht. Is er een specifiek moment of een herinnering, iets wat jou, waardoor dit thema veiligheid jou raakt? Spontane overvallende vraag.
Jeetje, ja, een specifiek moment, veiligheid. Nou, ik ben me eigenlijk steeds meer gewaar dat ik dat het. Het veilig zijn en ook het onveilig zijn, dat een beetje aan de orde is. Dus ik was het eigenlijk niet zo bewust. Maar ik merk dat ik mezelf soms aan de binnenkant onveiliger voel als dat ik ooit ook liet zien aan anderen. Dus ik ging er een beetje overheen. Ik denk dat dat zeker de laatste jaren, dat ik daar bewuster van geworden ben en daardoor ook mezelf wat beter kan leiden om die veiligheid en in mezelf en soms ook door in een andere omgeving even te gaan zitten, kan beheren. Ja, en dus dat is, en ja, dat specifieke moment, ik denk dat er heel veel momenten zijn, wat iedereen wel kent, waarin die, als je goed kijkt, hè, wat gebeurt er dan eigenlijk als je in een soort ongemak zit of in een soort spanning terechtkomt, dat je dan. Dat iets ook met veiligheid te maken heeft.
Ja.
Ja.
Mooi. En ook wel, het raakte me ook meteen. Mijn hart sprong een beetje over. Want dat je zei, ja, zo'n aan de binnenkant onveilig gevoel, wat je eerst ook niet herkende en eigenlijk steeds meer duidelijker werd. Dat ik denk, ja.
Ja.
Dat,
ja. Ja, het is best wel belangrijk, want het voelt ook een beetje van als ik dat niet zie of zo, dan dat ik ook iets van mezelf weggeef. En dat ik dus eigenlijk in aanwezigheid en dergelijke niet zo aanwezig ben als wat ik nu zou kan zijn, zeg maar. En wat iedereen eigenlijk in beheer kan nemen, zeg maar.
Ja. Mooi aanwezig zijn. Aandachtig aanwezig zijn.
Aandachtig, ja. Dat
Ja.
soort begrippen hangen daar denk ik ook aan vast. Aan
Ja.
het gevoel van is de veiligheid dan wel onveilig zijn of voelen.
Ga ik even terug naar Sietke, want jij zit ook bij ons aan tafel. En ditmaal hoop ik dat het geluid het werkt en we je er niet uitknippen, want je bent helemaal belangrijk onderdeel van dit gesprek. Welkom, Sietke.
Dank je, Liz.
Nou, vanuit het tropische Sri Lanka tune jij in. En we kunnen wel zeggen, je bent een fervent podcastspreker. Ik heb recentelijk nog, dat ik hier in huisje aan het schoonmaken was in Griekenland, een ander interview op een podcast van je geluisterd. Volgens mij vanuit de fenomenologie. Het was ook een mooi gesprek. En je bent al bij Rob eerder geweest aan de podcasttafel. En bij mij ook. En het is super
Ja.
tof. Ja, dus je bent een terugkerende gast. En inmiddels ook met een prachtige samenwerking. En ik noemde je eerder al de Soul Sister in het belichaamde. En daar hebben wij onze handen en krachten in gebundeld. En op 12 maart verzorgen wij samen bij Rob. Dus daar is ook de connectie begonnen. In het
Ja.
boekhuis een sessie over thuiskomen. En in
Ja.
mei starten wij onze eerste retreat belichaming op Samos. Wat natuurlijk te gek is. En jouw aanwezigheid in dit gesprek is wellicht natuurlijk voor velen, denk ik, vanzelfsprekend, met jouw dijk aan ervaring, en ik heb hem hier liggen, als belichaamd expert op het gebied van relationele veiligheid in zorg en het sociale domein. En jouw leven, hart en jarenlange ervaring in het veiligheidsdomein heb je samengebracht in het uitgebreide, dikke boek De Kracht van Ervaring, dat je mij ook nog eens persoonlijk kan brengen hier in het Griekse. En ik dacht, ik wil een heel klein stukje quote van de flyer die erbij zat, wat ook iets zegt over veiligheid. En daarna krijg jij die andere vraag, kun je vast nadenken. Er is wereldwijd veel geweld, thuis en daarbuiten in instituties, regimes en landen. Steeds vaker wordt een structuur van machtsongelijkheid blootgesteld. Er is veel ontheemding en soms ontworteling, maar we zijn als samenleving niet vleugellam. En dit boek gaat over intimiteit en het schenden daarvan. En de kernvraag is hoe je deze schendingen belichaamt, taal, een muzische vorm en een waardevol handelingskader geeft. Nou, Sietke, allereerst dank voor al je werk en de prachtige ervaringen die je deelt. En welkom.
Dankjewel, Liz. Dankjewel voor deze mooie introductie. Ja. En het klopt. Het vak wat ik beoefen, daarin is veiligheid eigenlijk een kernbegrip. Maar tegelijkertijd is het ook een heel groot begrip. En daarom zitten we hier vandaag ook met z'n drieën bij elkaar. Omdat het op zoveel plekken resoneert of rondzoomt of waart. En het lijkt me heel zinvol dat we dat verder verkennen. En zo leuk om te horen dat we die driehoek vormen. Dus het komt eigenlijk allemaal weer samen in een thuiskomen, in een dokkenhuis straks. Ja.
Voor jou
Oh.
ook de vraag, is er een, en dan denk ik niet zozeer vanuit het boek, maar echt voor jou als wie je bent, ergens ook een moment of een zaadje of wat jou te boven komt, dat echt het thema veiligheid een beetje wakker schudde bij je. En wellicht is dat een tijd geleden natuurlijk met jouw werk. Maar kun je dat ergens nu zo aan een voorbeeld of iets?
Ja, het resoneert wel met iets, Liz en Rob. Ik moet eigenlijk aan Maurizio Andolfi denken. En dat is een Italiaanse therapeut. Die ik ook een paar keer live heb mogen zien. Een familiesysteemtherapeut, opgeleid door Minuchin. En dat resoneerde ook dieper, omdat ik ooit interviewer was, hè, naar seksueel misbruik van meisjes door verwanten. Waarin er natuurlijk ook gevoelens spelen van onveiligheid, van eigenlijk niet naar dat misbruik toe willen, naar die pijn toe willen. Wie wil er nou naar pijn toe? Spontaan. Meestal willen we ons daarvan afkeren. Maurizio Andolfi heeft altijd iets in zijn handen trouwens, waarin hij zichzelf eigenlijk, waarin hij iets beweegt, waarin hij zichzelf ook in herinneringen roept dat hij bewegelijk moet blijven. En hij danst eigenlijk met weerstand. Dat kan je hem ook letterlijk zien doen. Het is eigenlijk een familiedanser. En het mooie is, dat leerde ik ook toen ik interviewer was. Structuur geeft heel veel vrijheid, maar meebewegen. Ik hoop ook dat het gesprek wat we hier vandaag zullen hebben, het gaat heel vaak over onveiligheid. En het is ook belangrijk om die te adresseren. Maar uiteindelijk doen we dat om de ruimte die we in onszelf hebben en met elkaar kunnen maken, om die te verruimen. Of om daar iets op neer te kunnen zetten wat pijnlijk is. Of wat niet zo prettig is om naar te kijken. Of in onze eigen schaduw kijken, ook van ons eigen leven. Dus ja, zij inspireren mij heel erg. Dus weerstand en meebewegen met weerstand geeft ruimte. En structuur geeft veiligheid. Dat zijn toch wel twee dingen die bij me opkomen, Liz, als eerste. Waar ik heel veel aan heb gehad. En vaak ook, en dat wil niet zeggen dat ik er altijd in de roos zit. Maar als je daar naartoe kan gaan, dan schept dat ook. Dan doet het ook iets.
Ja, oh mooi. Klinkt ook zo, het is ook zo prachtig verwoord, meebewegen met weerstand. Dan voel ik me ook als bamboe in de wind, hè, geaard met de wortels, maar wel de flexibiliteit en de stevigheid tegelijkertijd om ja, te kijken met wat er zich aandient.
Ja.
Ja. Nou, je zei het net al, hè? Het is natuurlijk een containerbegrip, veiligheid en veiligheid, onveiligheid. Nou, laten we dat eens wat verder uitpakken, denk ik. En wat ons ook verbindt en waar we het gesprek naartoe brengen, is dat we vanuit de breedte veiligheid eens gaan kijken. Wat is het? Waar heb je dan mee te maken? Maar ook hoe komen we dan via onze gedeelde ervaringen in leerruimtes, hoe raken we dan aan die veiligheid en kunnen we dat een stukje verder uitpakken in hoe jij ermee werkt, Sietke, en hoe je dat ook tegenkomt in allerlei klaslokalen en soorten scholen erop, die allemaal ook bezichtigt en bespreekt. En waar ieder ook een eigen, denk ik, aanvliegroute heeft voor het creëren zeker van een zekere veiligheid. En ja, wellicht kunnen we dan ook een aantal praktische tips meegeven aan onze onderwijzers en wellicht ook wel voor het klaslokaal, hoe veiligheid in ieder geval door ons gesprek en wellicht ook met een tip een beetje meer ja, gevoed kan worden. Want onveilig, hè, compleet veilig zijn en onveilig, Sietke, is misschien ook een farce, wilde ik toch wel zeggen. Want je altijd maar veilig voelen, is dat iets haalbaars? Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dat zou je misschien een veiligheidsparadox kunnen noemen. Dus
Ja.
we bewegen ergens naartoe, maar dat idee dat iets 100% veilig is, dat maakt ons misschien ook niet het meest creatief en misschien ook niet het meest leerbaar. Dus er is een zekere ongemak nodig, of ook een zekere vernieuwingskracht om tot iets te kunnen komen. Dus het gaat ook om het verdragen daarvan. En daar kan je wel van stellen, en dat weet ik eigenlijk ook vanuit mijn vak erg goed, dat verschilt van mens tot mens en ook van situatie tot situatie. En als je dan dus bijvoorbeeld ook in een klaslokaal, en dat heb ik ook wel als ik lesgeef, we weten het niet, hè? Het staat niet op ons voorhoofd beschreven wat er met ons is gebeurd, maar er zullen geheid ook mensen zijn die sneller geprikkeld worden door gevoelens van onveiligheid, van onrust, van niet kunnen aarden, van willen weten wat er zich afspeelt, wat er van hen gevraagd wordt. Dus de window of tolerance, hè, dat is een begrip wat ik eigenlijk wel zou willen benoemen, dat is eigenlijk een soort verwerkingsraampje, dat is niet van iedereen even groot. En we weten ook dat trauma kan triggeren. Dus een opdracht die bijvoorbeeld te breed is, of waarin je een geheim moet delen. Hè, dat wordt wel zelfs een opdracht gegeven door een gastdocent van mij. Nou, dat triggert mensen soms zo dat ze echt wel uit de stoel wippen. En laatst riep er ook iemand, what the fuck? En die was dus echt zo geladen. We hebben er later natuurlijk ook heerlijk om gelachen. Want dan laten we een stilte vallen, deze gastdocent ook, we doen dat samen, deze oefening. En dan na die stilte zegt de gastdocent, dit is niet een echte oefening. De oefening zat hem erin om jullie eigenlijk te spiegelen over wat er met jullie gebeurde toen ik jullie deze opdracht gaf. Van straks ga je met je buurman of je buurvrouw een geheim bespreken uit jouw leven. Dus je snapt al, de agitatie, de gevoelens van onveiligheid kunnen ook enorm gaan groeien door zo'n opdracht. En wat er dan precies in onze mind gebeurt, maar niet alleen in onze mind, ook in dat lichaam, hè, die reizende figuren uit de stoelen, dat zie ik wel vaker. Omdat zij dan de opdracht leidt, observeer ik vaak ook non-verbaal. Maar er gebeuren ook dingen als escapes. Van ja, maar ik ga dan, oké, als het dan een geheim moet zijn, nou, dan ga ik geheim vertellen. Nou ja, wat is dan acceptabel? Of ik kan toch nooit dat vreselijke geheim gaan delen wat ik met me meedraag, want iedereen zal hier anders naar mij gaan kijken. Of ik kan dat gezichtsverlies niet lijden, of de schaamte die dat oproept, of het ongemak. En als we daar dan het groepsgesprek verder over gaan voeren. Het mooie is dat dan eigenlijk de veiligheid ook kan groeien en dat er dan ook spontaan onthullingen kunnen komen. Maar dan spelen we eigenlijk de hele tijd met dat veilig en onveilig en de grens. Dus de wind of tolerance, hè, een soort kernpunt, dat verschilt. En ik denk, dat vind ik zelf ook vaak moeilijk in een klaslokaal. Als dat in de groep zo verschilt, dan kan het zijn dat de één helemaal thuis komt en de ander steeds geagiteerder raakt. En als de verschillen in de groep op dat vlak groot zijn, dan kan ook degene, de groep die zich onveilig voelt, ook de ander onveilig laten voelen. Dus veiligheid maken is een heel proces, maar onveiligheid creëren kan soms heel snel als een steekvlam door de hele groep gaan.
Ja, komt te voet en gaat te paard. Met
Ja.
een raket. Ja. Rob, ik ben eigenlijk wel benieuwd, want we zitten een klein beetje met alertheid met de vertraging van Sietke in Sri Lanka en de ruimte die we elkaar willen bieden. Heb jij wellicht een aanvulling op wat Sietke net zei over het dansen met het ongemak, het verdragen van spanning en vooral ook dat daar waar het een beetje schuurt in de leerruimte ook er meer kan ontstaan in jouw gesprekken met onderwijzers? Maar ook wat er dan voor spanningen gecreëerd worden. Wat voor een ervaring heb jij daar allemaal gehoord in de grenzen waar onderwijzers met die onveiligheid
Ja.
dansen? En wat dat met ze doet?
Nou, het voorbeeld wat Sietske net aanhaalde, dat is eigenlijk nog eigenlijk een beetje in dezelfde vorm kwam dat voorbij toen wij ons jaar afsloten met de NIVOS-collega's, waarin we letterlijk die opdracht kregen van, nou, stuur even een kort tekstje waarin je een geheim, iets wat je nog nooit met ons gedeeld hebt, stuur dat toe en met een foto. En daar hadden we eigenlijk bij de slotbijeenkomst een soort, ja, speelse quiz van gemaakt. Welk verhaal hoort nou bij wie? En welke foto hoort nou bij welk verhaal? Dus daar hebben we eerst een soort van, ja, over de hele dag door kon je mensen zo eens vragen, wie is dit en welk tekstje en wat denk jij? Dus er is er heel veel over uitgewisseld. En op het laatst hebben we uit de doeken gedaan, kon iedereen vertellen, zo van, nou ja, dit ben ik en deze foto hoort erbij. En daar kwam ik inderdaad precies in dat dilemma over. Dilemma, ja, spanning van onveiligheid, veiligheid, kwetsbaarheid of openheid. Daar zit je dan in te zoeken en in te voelen van wat zal ik dan delen? En wat kan ik delen ook op dat moment? Want je kent het moment nog helemaal niet, dat is nog een soort in de toekomst. Dus, maar je moet wel al wat opschrijven. Dus dat is ook al een soort onveiligheid, want je weet helemaal niet waar je over een week bent, zeg maar, en hoe die context is. Dus misschien schrik je wel op dat moment van je eigen verhaal, wat je hebt opgeschreven. Nou, in dit geval, ja, dat ging allemaal door mij heen. En ook inderdaad, omdat er verschillen zijn, de een die deelt toch een iets kwetsbaar, of iets, nou, een verhaal wat je denkt van, oh, nou, dat gaat wel ergens over. En de ander blijft eigenlijk op een speelse, ja, triviale zaak, wat ook heel grappig kan zijn. Maar dat roept ook ongemak op, hè? Dus ik had, ja, denk ik best wel iets wat iets opriep. En dat voelde ik ook eigenlijk tijdens het delen. En na afloop werd daar eigenlijk ja, niet zoveel op doorgesproken. Dat was een enkeling die.
Oh.
Daar had ik ook wat eerder over gedeeld, over mijn verleden. En daar kon ik nog een beetje op doorpraten met hem. Maar ja, het was blijkbaar een gevoelig thema. Wat ook een beetje doet dichtslaan, zeg maar. Dus wat mensen doet afsluiten. En ik denk dat dit heel universeel is. Dit is een vorm wat Sietske aanreikt, wat ik toevallig die herkenningen heb. Maar eigenlijk gaat het over, denk ik, kwetsbaarheid en delen over wat er misschien in dat innerlijke gevoelsleven, emotionele leven zich afspeelt in jou, waarvan je weet dat niet altijd ontvangen wordt. Of tenminste, dat gevoel heb je dat dat niet bij iedereen zomaar even, dat daar begrip voor is, of dat er ruimte voor wordt gemaakt, dat er tijd misschien voor is, dat er erkenning voor is. En dus zijn dat hele, ja, zijn dat drempeltjes die je, en als leraar, maar ook als mens dus, dagelijks tegenkomt. Zowel met je collega's als misschien met de leerlingen ook, denk ik, dat dat thema's zijn. Want een leerling kan ook ineens met iets komen, dan denk je, oh, hè, hoe kan ik daar op dat moment ontvankelijk voor blijven? En dat lukt dus ook soms helemaal niet. Dat is ook gewoon de praktijk. Maar goed, om daar wel zicht op te krijgen en bewustzijn in te krijgen, kan je daar wel steeds meer een soort van jezelf en de ander in meenemen of in leiden. En krijg je daar wat meer, kan er mogelijk wat meer openheid voor komen. En niet dat per se het doel is of zo, maar het is denk ik dat je gaat zien, tenminste zo heb ik het ervaren, dat het eigenlijk door daar ruimte en tijd aan te geven, aan die delen waar je misschien wat ongemak in ervaart, rek je jezelf, je eigen handelingsrepertoire, maar ook je eigen gevoelsleven, maar ook eigenlijk de wereld aan zich, rek je enorm op, hè, de rijkheid ervan. En dat ga je als het ware ontdekken, zo heb ik het tenminste ontdekt, door eigenlijk die ander ook te blijven en te willen ontmoeten in dat ongemak wat hij misschien geeft. Maar daar echt open voor te blijven staan. En natuurlijk is dat altijd een soort balanceren. Want soms heb je er ook echt geen ruimte voor. En dan voel je ook dat het te veel in jou of in mijzelf in dit geval losmaakt. En zo, ja, dat is met leraren en met schoolleiders is dat precies hetzelfde natuurlijk. Want we kennen dit allemaal als mensen. Maar het is wel heel fijn als je merkt dat je daar, vind ik tenminste, steeds meer ruimte en rust voor kan vinden en kan maken. Dan kan je steeds meer in het moment aanwezig blijven met wat zich dan ook aandient. En dat, ja, dat voedt niet alleen jezelf, dat voedt de ander, maar dat voedt ook de relatie die je hebt met elkaar. Daar ontstaat een bodem, ja, een grond waarop veel meer kan gebeuren eigenlijk. En veel, veel meer, ja, nou ja, ook dat waarschijnlijk ongemak een plek kan hebben.
Ja, mooi. Ik had ook opgeschreven als aantekening uit ons vorige gesprek dat veiligheid een poort, of onveilig en veiligheid een poort naar de ander kan zijn. En dat is volgens mij ook precies wat je beschrijft
Ja.
als samenvatting hier. Wat door ook een kwetsbaarheid te tonen, de ander een uitnodiging krijgt. Alleen of die hem dan aangrijpt en daar iets mee doet, daar komt ook denk ik bijna een soort van mijn vervolgvraag vandaan. En je noemde al het thema bodemveiligheid en dat of bodem. En bodemveiligheid is volgens mij weer ziet een thema waar jij heel veel mee werkt, ook in groepen, hè? Want ik kan me zo voorstellen, bij mij kwam nadat jullie zo deelden ook wel een beetje de vervolgvraag van en hoe als facilitator in de ruimte, want dat is vaak wel als therapeut, als coach, als docent, je spaceholder, je draagt wel een beetje de verantwoordelijkheid en de voortgang van die ruimte, zoals ik me dat nu voel voor ons gesprek. Ja, dan zit ik ook wel een beetje met de hoe dan. En ik vermoed, maar wellicht helpt me Sietske, dat bodemveiligheid en het creëren daarvan, wat jij zo mooi doet, wel een ingang is naar dat, hè, die dans, in ieder geval naar jezelf, maar ook naar de ander open houden en in die ruimte de voldoende veiligheid behouden. Kun je daar iets over zeggen?
Ja, Rob's voorbeeld was daarnet ook prachtig. Maar wat me daar dan opviel, Rob, was dat jullie dus dit allemaal, wat misschien nog drempelverhogend was, in een tekstje moesten gieten en een beeld en dat aan elkaar moesten sturen. Maar je was mogelijk niet in dezelfde ruimte, dus dat ging in de digitale ruimte. Maar wil je een bodem van veiligheid bereiken, dan zie ik eigenlijk vaak dat dat groepswerk wat je eigenlijk start bij het begin, en dus ook het kennismaken en oprecht kennis maken. En lokalen kunnen dus soms echt gewoon een beetje hoekig uitzien en square. En je zit allemaal achter tafel verstopt. Dan haal ik gewoon een stoel naar voren. Of ik gooi kaarten op de vloer en dan kiezen mensen iets uit. Dus het kennismaken helpt heel erg bij die bodem van veiligheid. En als je mensen echt uitnodigt daarop, dan gaan ze dus geven, want dat gebeurt dan spontaan. Ze gaan zichzelf misschien ook een tikje verrassen. Dat is altijd prachtig. Dan kan ik mezelf soms ook weer verrassen in wat er dan terug kan komen. Of wat er in het groepsproces kan gebeuren. Dus dat directe delen met elkaar in de fysieke ruimte schept ook al veiligheid. En dan is er ook nog zoiets als veiligheidsregels, denk ik. Dat je wel kunt kijken, ook aan het begin, dat je een paar afspraken maakt met elkaar. Het kan zijn dat we over sommige onderwerpen heel verschillend denken. En ook echt elkaars tegenpolen kunnen zijn. Maar laten we elkaar vooral laten uitspreken en ook elkaar respecteren. En de dingen die hier gedeeld worden, er kunnen ook mogelijk dingen gedeeld worden die kwetsbaar zijn, die verdrietig zijn, die pijnlijk zijn, die moeite kosten. Dat is fantastisch, dat kan hier ook. Maar dat gaat niet naar buiten, opname en toename. En dan ga je ook niet iemand opname en toename buitenop aanspreken. Want dat zou het weer onveilig doen. Dus zo schep je een bepaalde randvoorwaarden die kunnen helpen om die ongemakkelijke dingen die er zijn te zeggen. En ja, ik denk dat het ook belangrijk is dat je niet iemand prest vanwege die verschillen die wij ook hebben. En ook dat je de keuzevrijheid hebt. Dus je hebt ook de keuzevrijheid, volgens mij ook als leerling, altijd in je eigen leerproces. En dat kan je heel erg verrijken. Daar kan je dus helemaal vol overgave in begeven. En zulke mensen zie ik ook. Maar ik zie hier ook die veel behoudender zijn. Of die meer dan de rand een beetje aftastend willen voelen. Dat is ook goed. Er is niet één leerpositie. Je bent wel zelf mede verantwoordelijk voor je leerproces. En dat is dus dan ook dat wonderbaarlijke gegeven. Dat moeten ook leerkrachten kennen. Dat er een aantal in de klas zei, dus fantastisch, wat een geweldige les. En ik heb er zoveel uitgehaald en ik ben er zo blij mee. En het andere zegt, gooi me in mijn bed zeg, verschrikkelijk dit. Als het zo door moet gaan, dan wil ik eigenlijk dit liever niet meer volgen. Dus soms zijn de verschillen heel erg groot en dat jong leren daarmee, of dat onderzoeken waar je dan kan bewegen. Maar dat dat gezegd kan worden, geeft ook alweer aan dat er veiligheid is, dat dat tot expressie mag komen. Dus onveiligheid komt ook mede het lokaal in als al dat ongezegde weggedrukt wordt. Want dan, en dat kan ook, dat was op zijn binnenkant, dat kan van binnen ook iets geven. Want dit is, dit voelt niet oké.
Ik heb het idee dat we ook nog wel even kunnen uitzoomen, weer een beetje naar het collectievere, naar de introductie, waar het ook gaat over het schenden van de veiligheid. Hè? Want die bodemveiligheid, denk ik eigenlijk, oh ja, dat is een goede reminder en je gaf mooie tips. Maar ook als we met het schenden van die veiligheid te maken hebben, wat ook wel heel veel gebeurt en waar denk ik me net ook al wel in aanstipte. In voorbeelden en wat je ook al wel een klein beetje aangaf, op dat het ook best wel een beetje spannend was, zo'n oefening. En eigenlijk dat je zei, ja, aan de binnenkant, maar de aandacht en de omgeving zitten helemaal niet op eenzelfde lijn. En soms wordt dat ook wel gecreëerd, heb ik het idee, in instituties. Ik weet ook in stageplekken gewoon heel concreet dat er heel veel problemen zijn met veiligheid met onze leerlingen en studenten. Als we die kant eens op bewegen, hè, naar dat schenden van die veiligheid. En hoe kunnen we daar. Want vaak voelen we wel dingen. Meer ruimte. Of met elkaar verantwoordelijkheid voor dragen dat we daar meer ruimte voor kunnen gaan krijgen. Is dat een vraag die landt?
Ja, Sietske eindigde volgens mij net ook echt precies met dit thema. Op het moment dat je macht of gebruikt of een positie inneemt dat je de ander iets op gaat leggen, dan heb je het risico dat die ander eigenlijk ergens in geschonden wordt, zeg maar. Dus dat is heel belangrijk dat je, denk ik, als je iets vraagt of iets mensen of kinderen uitnodigt of je collega, dat het een uitnodiging blijft, is. En dat er ruimte blijft. Het kan ook best wel met een directiviteit, maar dan is het bewustzijn, denk ik, nodig dat je wel heel goed kijkt of die ander of checkt of op een of andere manier gevoelig een bepaalde sensitiviteit ontwikkelt. Of het wel vrij blijft. Hè? Of die ander wel vrij is in zijn handel. Of dat hij eigenlijk onder die macht of onder die dwang of onder die ongelijkwaardigheid maar gehoorzaamt. Omdat hij door zijn angsten of door alles wat hij eerder heeft geleerd in zijn leven, dat je moet gehoorzamen of moet doen wat er gezegd wordt. Dat hij eigenlijk vanuit dat oogpunt handelt. En natuurlijk is dat ook. Dat blijft een soort bewustzijn, denk ik, wat daarvoor nodig is. Het is denk ik een utopie om daar altijd vooraf in heel zuiver te zijn. Maar wel dat je in je handen, in je aanwezigheid en in je relateren met name naar de ander, dat je daar steeds bewuster van wordt. Tenminste, zo herken ik het in mezelf. En dat dat ook heel fijn is eigenlijk, want daardoor neem je ook letterlijk een positie in waarbij je je veel meer verbonden weet met de ander, maar ook waarin je de diversiteit en de verscheidenheid en de meerstemmigheid toe gaat laten. Ook al heb je soms daar, als je het in eerste instantie hoort, van misschien een mening of over. Maar je beseft, gaat steeds meer beseffen ten diepste dat die ander ook van zichzelf is. En dat je zelf ook. Dat we allemaal ook van onszelf zijn. En dat dat ook heel belangrijk is. Dat is een beetje wat. Misschien praat ik nu in wat abstracte taal. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar dat gevoel heb ik dan nu. Maar dat schenden. Het is denk ik, maar daar kan Sietske volgens mij veel meer over zeggen vanuit haar ervaring en kennis. Het blijft een soort streven waarin je vanuit dat bewustzijn elke keer op jezelf reflecteert of op de situatie goed kijkt van ben ik nu grensoverschrijdend bezig? Zonder dat je je weer terug heel expliciet terughoudt, maar dat je heel goed beseft wat er gebeurt. Ook bij de ander. Zoiets, dat roept het allemaal in me op.
Ja, ik vind het wel mooi, Rob, hoe je dat zegt, ook over ongelijkwaardigheid of over machtsverschil. Ik denk dat dat ook in een klaslokaal zich afspeelt. Dus ook in de docent-leerling of docent-professional verhouding, de docent-student verhouding. Ik zie wel in de lessen die ik geef, en ik denk Liz dat jij daar mogelijk nog de meeste ervaring van ons mee hebt, omdat je veel jongeren ook ziet en heel jong aankomende professionals en soms ook echt nog basisschoolkinderen, dat de krenkbaarheid soms ook heel erg groot is. Dus dat vanuit die machtsverhouding er ook een bepaalde projectie is over dat die ander jou kennelijk iets oplegt of iets van jou vraagt. En dat dan de leerruimte. Ik heb ook wel eens dat iemand zegt: ik geef je cursus een 6, want ik heb dit op de universiteit al gehad. Daar kan ik nu wel een beetje om lachen ook. Terwijl iemand dat echt best serieus kan menen. Maar dan wordt het nog zo geframed, zo louter als een cognitief rijtje. Terwijl het gaat er eigenlijk om, wat Rob ook net zegt, wat voor dialoog, wat voor groepsgesprek kan je krijgen? Wat kan je eigenlijk horen van mede-soortgenoten? Wat maken zij eigenlijk mee? Wat leer je daar weer van? En soms zie je dus ook, hè, want het groepsprocessen kunnen heel rijk zijn. Maar soms hebben mensen daar ook een beetje een hekel aan en denken ze, ik wil dit eigenlijk alleen maar horen van de docent of ik wil dit eigenlijk alleen maar horen van mijn soortgenoten. En juist niet van de docent. Dus machtsprocessen spelen ook in het klaslokaal. En wie heeft het voor het zeggen? En wie loopt daarin mee? En jullie weten ook allemaal dat als je evaluaties doet en je hebt eerst niet iets schriftelijk uitgevraagd, je gaat het mondeling doen, dan kan je een heel andere beweging krijgen, die eigenlijk niet goed laat zien, hè, wat er in die onderstromen ook is. En in reflecties zie ik soms ook dat mensen zich dan vrijer hebben op. Wat het over vrijer voelen om dan bijvoorbeeld nog een onthulling te doen over hun eigen leven. Of over hoe ze iets beleefd hebben. Of dat die casus die ze hadden, dat die eigenlijk heel dichtbij hun Dus die macht ander teniet te doen of klein te maken of klein te houden. Maar soms door die krenkbaarheid te voelen, omdat ik eigenlijk niet het geduld heb om een beetje na te gaan van wat zich daar kan, wat het mij eigenlijk ook kan brengen. Dus dat ik me niet laat verrassen, dat ik dat rijtje van de universiteit bij me draag en niet zoveel meer. En dan kom je moeilijker bij dat verrijken van ja, dan als je dus die houding hebt dat je dat snel krenkbaar zijn of in je wiek geschoten, dan kom je eigenlijk niet terecht in de leerlaag waarin je je handelingsrepertoire ook kan verrijken
Ja.
en waarin je dat ook meer onderzoekt en onderzoekend bezig bent.
Ja. Ja, dat ervaar ik heel veel in het klaslokaal. En dat kan echt op dit niveau soms omslaan. Dat in ene, en dat heeft heel vaak, merk ik, ook het meest te maken met persoonlijk gedrag. Als je daar op iets aanspreekt, als je niet heel duidelijk ook de regels hebt afgesproken met elkaar en daar collectief een verantwoordelijkheid voor voelt. Want
Ja.
af en toe, ik merk, ik vlieg in en dan vlieg ik weer uit. En dan doen we dat in een light version. En dan zit je net al in een persoonlijke hoek bij iemand. En dan voelen ze zich zo aangesproken en ook een beetje geschamd in hun rol af en toe in de klas. Hoep, en dan gaat het fout. En dan ben ik ook echt die relatie kwijt als docent. En dan is het die machtsongelijkheid ervaar ik ook meteen. En denk, oh ja. Ik wil hier de klas beheersen, want we hebben bepaalde regels met elkaar. En die ander die heeft zoiets, kan mezelf niet zijn. En die voelt zich onderdrukt. En dan moet ik daarna in de pauzes dan echt wel even, daar kies ik
Ja.
voor, achteraan gaan om ook aan dat relatiebeheer te doen. Van, oh ja, nou dat waren de regels, zo kwam het op mij over. Ik had even behoefte aan dit. En om dat weer recht te breien. En daar ben ik best wel veel
Ja.
tijd voor kwijt. In de
Ja.
klas.
Ja.
Ik moet
Ja.
ook, dat komt nu naar boven bij me. Denk aan het praktijken van Reggio Emilia. Ik weet niet of jullie daar allebei iets van weten. In Italië, een plek, Reggio, waar een school, een onderwijsconcept is ontstaan, waarin kinderen al van heel jonge, op heel jonge leeftijd in ruimtes worden gebracht, waarin die diversiteit eigenlijk wordt omarmd. Hè? En het gaat natuurlijk heel veel, dat noemen ze ook wel de 100 talen van Reggio. He, dus dat er zoveel kleuren zijn in het leven, ook in jezelf dus eigenlijk. En om dat allemaal te ontdekken en bij elkaar te zien, dat inspireert. En kinderen van 3, 4 jaar, die worden eigenlijk voortdurend in een dergelijke omgeving komen ze terecht. Dus die hebben van jongs af aan, hebben ze eigenlijk, zonder dat je het erover hebt, zeg maar, of over hoeft te hebben, hebben ze gezien hoe rijk het is als je de ander mag tegenkomen. Ja, of dat het andere kind iets anders doet dan jij. Is dat het geen geen curriculum meer is waarin of een doelstelling is dat het allemaal op die manier moet of op die manier gaat, maar waarin ja, die verscheidenheid wordt omarmd. En, ja, want ik moet ook, ik moest ook even denken toen jij zo aan het spreken was, Liz, dat in scholen, het leven is natuurlijk veel meer dan een school. De kinderen komen uit hun eigen thuisomgeving en de cultuur speelt natuurlijk een enorme grote rol.
Absoluut.
Dus er zijn misschien wel hier en daar wat oases waar het een beetje anders gaat. Maar het zijn wel vaak plekken die ja, die opnieuw zijn gestart of zo. Het zijn relatief heel weinig bestaande plekken die zich zo getransformeerd hebben tot een plek waar deze meerstemmigheid, verscheidenheid als rijkdom wordt gezien. Dus dat vind ik ook, ja, denk ik in ieder geval zelf te zien. Ik kom toevallig namelijk net bij een school vandaan in Den Bosch, Rosmalen. Campus aan de Lanen. Die bestaat nu 6, 7 jaar. En ik zie daar ook iets dergelijks terug van wat we hier bespreken. Dat heb ik eigenlijk ook in die praktijk vanochtend gezien. Dat daar die verscheidenheid en van ieder kind ja, gewoon al op heel jonge leeftijd, dus een school van 0 tot 15, ja, daar krijgen ze mee te maken. En die ouders die worden daar ook in meegenomen, als het ware. Ook omdat ze, nou ja, misschien is dit een zijstapje, maar bijvoorbeeld het inspectierapport van zo'n school is bijvoorbeeld vorig jaar, was slecht, dat was niet goed. En dan komen de ouders, want die zijn gewend, die kijken naar dat soort dingen. En dat snap ik ook wel, hè? Want die worden daarin getriggerd. En die gaan dan natuurlijk met die school in gesprek. Want jeetje,
Goed.
op al die vaardigheden die de inspectie belangrijk vindt, ja, dat gaat dus niet goed. Maar dan heeft die school wel de gelegenheid om juist ook die ouders mee te nemen in hun denken en hun praktijken. En dat ze gaan ontdekken dat ze niet zomaar doen wat ze doen, zeg maar. En dat het ook vastzit aan een iets wat ander mensbeeld als voor waar het gros van de mensen, denk ik, door de cultuur waarin we opgevoed zijn, ja, in thuis zijn. En dan is dat, en dan is dat, zijn dat vreemde, ook een beetje vreemde omgevingen ook. En onveilige omgevingen ook misschien wel. Weet je, als je toch even aan dat begrip haken. Maar ja, dat vraagt gesprek, dat vraagt uitwisseling en kijken waar dat dan toch tot een grond, hè, tot een common ground kan leiden, waarin je allebei weer verder kan eigenlijk.
Een hele kleine onderbreking in ons gesprek voor iets wat al een tijdje borrelt, en ik ben zo blij dat ik het nu met jou kan delen. Is een bodem van veiligheid voor jouw werk in onderwijs of zorg belangrijk? En wil je jouw elasticiteit van veiligheid belichaamd verder ontwikkelen? Of droom je wel eens van echt even focussen op je eigen werk en leven? Maar tegelijkertijd kijk je uit naar jezelf ontslaan uit alle rollen die je vervult? En wil je op ademruimte komen in een natuurlijke omgeving? Dan is ons meerdaags retreat op het Griekse Samos wellicht geschikt voor jou. Thuiskomen in je lichaam en groeien in je vak. Met niemand minder dan Sietske Dijkstra en ik. Schenk jezelf de ruimte om te mogen mijmeren, jezelf zorg op te frissen, zodat jouw zelfleiderschap leunt op een bodem van rust en ruimte. En vind weerklank in een groep van geestverwanten en spelenderwijs te werken aan je belichaamde leervraag. Als dat als muziek in de oren klinkt, geef het nieuwe jaar dan direct een boost en meld je aan. Van 11 tot 16 mei ga naar www.theembodiededucator.nl/retreat voor meer informatie of stuur Sietske of mij een berichtje via LinkedIn of Instagram. Nu snel terug naar het mooie gesprek met Rob en Sietske. Ja, en het is ook volgens mij een bewegelijk geheel, hè? Want ik had eerder ook opgeschreven, het gaat ook juist om het omgaan en het verhouden tot die dubbele betekenis. En ergens ook wel een klein beetje, denk ik, jezelf op het spel durven zetten. Want wat Peter Rombouts ook zo mooi vanuit muzische vormen zegt, hè? Waar het me nu aan doet denken. En volgens mij voegde jij daaraan toe, Sietske, als we niet thuis spelen, kan de ander ook niet thuis komen. En die relatie in ook onze rol pakken in die meerstemmigheid door wat jij misschien ook al aan het begin, Rob, ook al aankondigde, in eerst ook bij jezelf thuis te durven en te kunnen komen en te onderzoeken. Überhaupt van, oh, ik kom niet bij mezelf thuis op het moment, of alleen maar dan hier. En ja, wat schort er aan? Ja.
Ja, ik herinner me ook vanuit het muzisch werken, Liz, dat iemand anders ooit zei: in samenwerking haal ik altijd zo snel mogelijk de hiërarchie ervan af. Dus dat dialogische wat wij naar op zoek zijn, dus er zijn verschillen ook in die groep, maar dat moeten we dus niet opspelen. Dat zit er misschien wel in het verzorgen van die regels. En ook heel herkenbaar. En ik heb het soms ook in pauzes druk. Want als de krenkbaarheid in de groep
Ja.
aanwezig is, dan
Ja.
komt dat in de pauze terug. Want dan, en dan prijs ik altijd ook iemand van: goh, ik heb dit anders beleefd of ook vanuit een andere intentie gedaan. Maar wat goed dat je hier nu staat.
Ja.
Want nu hebben we ook de mogelijkheid om dit samen uit de weg te kunnen ruimen, zodat je toch vandaag ook een goede leerdag hebt. Want anders gaat het in de weg zitten. Maar het kan soms wel heel druk zijn, omdat dit soort processen spelen of ook iets gekaapt wordt. Maar Rob, je pakt wel iets, denk ik, hiermee als een soort kern van dit gesprek, dat die meerstemmigheid en veiligheid. De meerstemmigheid is eigenlijk dan ook een reden om die veiligheid te kunnen creëren. Terwijl dat kapen van de ruimte en de groepsnorm of de groepsdruk die er is, eigenlijk die veiligheid verkleint.
Ja, mooi. Daar komt die paradox ook een beetje naar voren, denk ik, die erin zit. Die ogenschijnlijke onveiligheid die eigenlijk, de verschillen die mogelijk in eerste instantie in ons hoofd of in ons gevoel misschien wel tot een afstand of tot een afgescheidenheid in ons hoofd kunnen leiden, blijkt eigenlijk een plek te worden waarin je eigenlijk je enorm verbonden gaat voelen en in gezamenlijkheid optrekt. Juist doordat je die stem laat klinken en op die praktijk en die andere gaat zien voor wie hij of zij, wat hij of zij representeert op dat moment. En daar niet vanuit de neiging om het tot één stem te maken of daar niet aan voorbij te gaan. Maar het heel te houden eigenlijk, hè?
Volgens mij vraagt dat ook wel om een kwaliteit om te kunnen vertragen. Ja, want dat is ook wel af en toe, denk ik, wat zo haaks staat op veiligheid. Dat je de pauzes gebruikt en de ruimte ook weer even op wil laden of wil ontladen. Om ruimte op te eisen voor, oh ja, waar staan we ook alweer? Waar is onze bodem? Hoe verhouden we ons tot elkaar? Om vervolgens weer gezamenlijk, in een zekere, zonder zo min mogelijk hiërarchie en machtsverschillen, weer verder te kunnen. Maar in de tijd waarin we leven, is het best wel af en toe, denk ik, efficiëntie, productie en weer door. Oké, schouders eronder, even koppen dicht nu, want we moeten het afmaken, want leerdoel van vandaag staat op de agenda, want anders dan word ik over een week afgerekend. En die disbalans en die strijd ervaar ik ook zo wel in mezelf. En ik merk ook dat daar dan de lichaming, het lichaam vertragen me kan helpen om weer even thuis te komen in ook dat soort discussies en dan op de meest snelle manier. En ik denk, we gaan hem gewoon misschien wel even doen. Ik heb twee kleine oefeningen die ook misschien wel kunnen helpen voor je eigen veiligheid. En eentje is echt het simpelste wat er is. Dat is gewoon door even je zenuwstelsel weer tot rust te brengen en je handen op je gezicht te vouwen. En soms doen we het zo, hè? Maar dat is dus ook even jezelf weer. Ja. Dan leunen we ook meteen wat naar binnen met z'n allen. Vind ik ook wel leuk. Ja. Nou, ik zie jou al meteen. Dat is dan extra voor het gezicht, de facial massage. We blijven natuurlijk wel ook voor The Embodied Educator een beetje het lijf en het lichaam prikkelen. En dan kun je ook, dan maak je als het ware twee peace-tekens. Zo langs je oren. Daar zit ook de connectie met de vagus nerve. Je kan beide kanten. Even zo die kaak, de plek waar je vaak heel veel spanning vasthoudt. Je kan hem heen en weer bewegen. Terwijl je zo een beetje langs die kaaklijn gaat. Even weer thuiskomen bij jezelf. Om te vertragen. En even je ruimte weer op te eisen.
Voor als je geen fiets bij de hand hebt, Liz.
Ja, inderdaad. Met tegenwind, hè? Ja.
Ja.
In het Friese wind. Tegen weer een wind in. Ja. En er is er
Ja.
nog één. Die is ook super makkelijk. En we doen hem heel vaak van nature. En die Huberman Lab, overal gaat hij ook rond, hè? The physical sigh. Misschien ken je hem ook wel, Sietske. We ademen in. Totdat je niet meer kan. En dan doe je nog één. En dan laat je hem los. Dat triggert namelijk net de diafragma wat. Die dan soms onder extra spanning kan staan. En nog een klein beetje zo'n extra zetje geeft, waardoor de release net iets groter is. Doe je hem 3 keer. En dan kun je of door de neus, dat is ideaal uit. Anders dan kun je een beetje door pursluips en je mond uitblazen. Nog een laatste keer ademen in. Wanneer je niet meer kan, doe je nog een kleine. En dan adem je uit. Door de neus of met pursed lips. Alsof je door een rietje blaast. Ik voel meteen, oh ja, aan de achterkant, alsof ik meer iets meer mijn midden, mijn center, want ik ben enorm ingeleund. Ik vind het een fijn gesprek. Ik voel meteen weer iets meer mijn ruimte pakken. En ik ben wel even benieuwd, komt er iets bij jullie op nu?
Nou, ademhaling. Dat is waar ik eventjes op aanhaak. Dat de adem en de aandacht hebben bij je eigen adem, dat dat ook een ingang is om, nou ja, in contact te komen met iets wat anders is dan je hoofd en je denken en je cognitieve kant. Dat raakt het aan. Waarbij ik het ook wel interessant vind om dat toch nog even. Ja, ik twijfel even of ik dat erbij leg, maar ik ben toevallig begonnen met een. Ik kwam in aanraking met een boek dat heette The Presence Process. En daar wordt de ademhaling, want over ademhaling kunnen we ook heel veel gaan zeggen. En er wordt op allerlei manieren wordt daarmee gewerkt. En dit boek, dat maakte mij erop attent van. Oh ja, de verbonden ademhaling, eigenlijk, daar roepen ze toe op om die elke dag te doen. En dat betekent eigenlijk dat er dus geen rustmoment zit in je inademing, dat je even stopt en dat je dan weer uitademt en ook omgekeerd niet, maar dat je dus verbonden ademhaalt. Dat een ondersteunend proces is eigenlijk in het meer gewaar zijn wat er aan die binnenkant zich afspeelt. En de sensitiviteit daarvoor te verhogen. Ik wil niet zeggen dat je daardoor dat je leven daardoor aangenamer wordt, maar in eerste
Begin misschien
instantie,
niet.
in het begin misschien niet, want er worden wat zaken aangeraakt waar je misschien wat ongemak in ervaart. Maar ten diepste ervaar ik ook al en kan ik ook heel goed volgen dat dit wel een weg is. Een pad, hè, zeg ik even voor de duidelijkheid, naar wat meer waarachtigheid en naar, nou ja, aanwezigheid en naar veiligheid. Waar je jezelf dus veiligheid in jezelf en met wat er is eigenlijk gaat geven. En dat is heel inspirerend, ga je dan ook merken. Want, eigenlijk zijn we daar ten diepste misschien wel allemaal een beetje naar op weg of zo. Of dan vinden we dat allemaal, ja, och, ik zeg het, hè, je hoort het vaak, ik hoor het vaak om me heen. Ik zou wat meer mezelf willen zijn. Ik weet nou precies wat er dan bedoeld wordt, hoor. Maar, maar in dit kader wordt dat misschien wel begrepen. Hè, dat je neemt, dat je meer gaat nemen wat er leeft aan binnen en daardoor ook eigenlijk aan de buitenkant, bij de ander. Dus dat roept hij bij mij op.
Wauw. Wil jij er nog iets aan toevoegen, Sietske?
Ja, ik herken de meditatie.
Oh.
Daar laten komen zoals die gaat. Dus eigenlijk niet aan knutselen. En ik herken er vanuit yoga wel iets in, dat de adem ook eventjes bewust inhouden en daarna weer naar buiten laten gaan. Dat kan 4 of 8 tellen zijn. Dat geeft daarna zoveel meer focus en ruimte van binnen, die dan, zoals Rob dat eigenlijk al mooi uitlegde, ook weer ruimte voor de wereld en voor buiten wordt. Dus de adem is echt een enorme bron. Ja. Het punt is dat we misschien met adem wel, met ademinstructie, ook als het ware iets door kunnen geven waardoor er een nieuw moeten ontstaat. Dus die instructie die wij bij de meditatie hebben, laat de adem gaan zoals die wil gaan, is eigenlijk ook dat natuurlijke van de adem. Maar ja, het is een prachtbron. Interessant op jouw boek. Neem het maar eens mee.
Michael Brown is de grote ja, man die daar mooi over schrijft ook. En er zijn allerlei video's te vinden die je meeneemt in dit. Ja, misschien wel eeuwigdurende proces, hè? Want in dat opzicht maakt hij ook wel duidelijk dat we niet toegaan of toewerken naar een oplossing of naar iets. Hij noemt het altijd niet naar knee recovery, maar meer naar discovery. Vind ik eigenlijk wel een mooie
Toffe.
en heldere uitdrukking. Dus we gaan niet herstellen weer terug naar waar we zijn. Nee, we gaan juist ontdekken en ontsluieren. En dat. Daarmee maakt hij voor mij eigenlijk in één klap duidelijk van, oh ja, daar wordt het leven een stuk ja, menselijker misschien ook wel van. Ja, we zijn als mensen, hebben we toch, en als collectief, ja, is het eigenlijk een ongelooflijk potentieel aan manifestaties, aan gewaarwordingen. Daar rijken we alleen nog maar een beetje aan. Tenminste, als ik voor mezelf spreek. Dat het nu al zo rijk is. Ja.
Ja, en terwijl
Ja.
jullie spraken, was er ook nog iets wat bij mij opkwam, wat ik vanuit het belichaamd werken en vanuit echt zenuwstelsel ook wel belangrijk vind om te benadrukken. Dat het streven naar veiligheid ook, dat kwam net al aan bod, een soort onmogelijkheid is. Dus dat het ook heel erg gaat naar het onderzoek bij jezelf van safe enough. Dat je net dat hele kleine beetje extra. Ik voelde bijvoorbeeld, merkte ik ook, daarom dacht ik, oh, we gaan even naar een oefening toe. Ik voelde mijn kaken echt klemmen, want ik zit zo in het gesprek en ik kan heel goed lachen uit verbinding. En ik dacht, oh, ik wil even de ontspanning, want ik leid het gesprek, dus we gaan het doen. En dat ook safe enough is, dat je de ruimte pakt voor dat wat er mogelijk is binnen wat er is. Want de situaties waarmee ook onze leerlingen en wij zelf ook voor de klas staan, die zijn soms gewoon ronduit kak. En die gaan niet weg. Dan neem je dat mee in de ruimte. Maar dat we in ieder geval voor onszelf de zoektocht gaan, denk ik, naar wat veilig is, veiliger, zo veilig als mogelijk in het moment. En daar ook naar streven. Een veilig klaslokaal. Dat is ook een soort van misschien. Dat moeten we niet willen, maar meer die bodem van veiligheid en dat spel aangaan en voor jezelf die zoektocht
Ja,
constant
ja, ja.
teruggaan.
Ja. En de
Goed
groep
antwoord,
in
zeg maar.
die zin ook laten ademen, Liz, hè? Want ik denk, ik ben het zeer met jou eens dat de onveiligheid, die soms ook als argument wordt gebruikt, ook door jonge mensen. COVID heeft daar denk ik ook gewoon nog aan meegewerkt, dat mensen zo teruggeworpen raakten op zichzelf. en dan de groep als een onveiligheid ervaren. Maar het is ook een oefenruimte. En dus het is belangrijk dat het ook een uitnodiging is om te zien waar jouw rand zit. En of je die rand ook een tikje kan verschuiven. En dat onderzoekende zelf daarin. En niet als een eindconclusie van ik doe niet mee, want ik voel dit als onveilig. Ik wil hier verder niks meer over zeggen.
Ja, mooi, mooi. Leren is natuurlijk ook eigenlijk in zekere zin je tot die rand begeven. Hè? Misschien niet. Maar dat spel, die dans naar die rand toe. En ja, dat we ons daar misschien ook wel bewuster van zijn, zowel als leerder als beweger in de leerruimte en facilitator. Dat die spanning er wel mag zijn, maar ook dat ze zelf die verantwoordelijkheid ook in dat pad naar die rand wel kunnen opzoeken, volgens mij. Want dat hoor ik je ook zeggen. Hè? Je moet ook wel je eigen verantwoordelijkheid ergens innemen in het proces van hoeveel wil je groeien? Waar wil je uitkomen?
Ja, maar we blijven natuurlijk in die zin, dat vind ik wel ook een interessant spanningsveld, als leraar of als ouder.
Ja.
Jij bent de grote, en de ander is in dat opzicht toch de kleine. Dus ja,
Een hekje.
dus die verantwoordelijkheid heb je als leraar, als
Zeker.
schoolleider of als ouder gewoon te dragen. Terwijl je zelf ook nog in een proces zit. Dus jezelf daarin goed leren kennen, is natuurlijk een hele belangrijke. En daarin ook je eigen kwetsbaarheid durven te delen, want in dat opzicht zijn we nooit af. En kennen we misschien ook wel dat wat een leerling of een ander meemaakt, kennen we dat zelf ook heel goed. En als je dat gaat zien, dan denk ik dat je je al heel anders gaat verhouden tot die leerling of tot die collega. Dan kun je dat veel beter horen, ontvangen en laten zijn. Als je het niet herkent of erkent, ja, dan wordt het een strijdje of een lastig verhaal of een gedoe of wat we ook allemaal kennen. Maar goed, leer, weet je, kijk, gewoon steeds weer kijken, wat gebeurt er nou eigenlijk in mij? Weet je, wat vraagt dit van mij? Niet om het op te lossen, maar wat gebeurt er nou eigenlijk in mij, waardoor ik zo doe, waardoor ik handel wat in deze situatie? Dat is nooit klaar, ook. Maar het is ook een beetje van, zie je daar de. Het is, weet je, er zit ook vreugde. Het is een proces. Het is ook een soort amor mundi. Het is ook houden van de mens en de wereld, waarin dit een voortdurende reis is. En als je dat gaat zien en ervaren of voelen, ja, dan zijn het geen problemen meer of zo. Dan is het gewoon, oh ja, weet je wel, dan zijn het allemaal.
Discoveries.
Ja, er zijn discussies waar je ook heel goed kan zien of kan benoemen van, ah, dit is, hier zit ik in mijn ongemak of in mijn verlegenheid of in mijn onmacht. Hè? Dat erkennen, jeetje man, dat is wel heel belangrijk, denk ik.
Ja, want het is een farce om te denken dat dat ongemak en die patronen die je hebt ontwikkeld, dat die niet ook zich aandienen in het klaslokaal. En die sturen daar ook een bepaalde kant op. En als we daar met liefde naar kijken, om eens te kijken, ah, is er, als ik nou af en toe een klein beetje of een beetje en net iets in mijn handelsrepertoire over tijd een klein beetje aanpas, wat gebeurt er dan? Hè? Kan ik dan net een klein beetje meer van dit zien.
Ja, en ik denk dat als je het bij jezelf meer toestaat en erkent, dat je dat ook bij die leerlingen en bij die collega's veel meer kan laten bestaan.
Ja, ook bij de collega's, daar zeg je wel wat. Het is lang niet altijd in je eigen klaslokaal. Het is net zo goed
Nee.
ook in instelling, instituties en de collega's. Ja.
Ja, want daar zou ik nog wel inderdaad op aan willen sluiten dat dat veiligheidsthema wat we vandaag bespreken zo'n breed thema is, hè? Want het speelt natuurlijk ook in heel veel instituties en organisaties dat ook werkers zichzelf niet veilig voelen. Het idee hebben een rol te moeten spelen of achter te moeten houden of last hebben van hiërarchie. Formeel land, toch hebben wij ook hiërarchie. En dus het is blijvend, denk ik, meedoende zijn, omdat dit veiligheidsthema zich overal steeds weer aanbiedt. En gehaald, denk ik, een heel belangrijk middel kan zijn om dat hele kader ruimer te maken en niet te vervallen tot een groepsnorm of tot een strak regelgegeven systeem. Daar willen dus leerlingen niet in, daar willen professionals niet in. Denk ik enorm.
Ja. Wordt ondertussen een kopje koffie besteld.
Ja, even
En
voor
af en
de
toe dan zie je ons een klein
luisteraars.
beetje spitsen, dan luisteren we aandachtig naar je, Sietke. Het is af en toe heel even een schorter met de wifi-verbinding. Maar ja, nee, dat is wel zo. Ja.
Het is ook wel even, want we hadden in het voorgesprek het over safe spaces en brave spaces. Dat komt nu ook enigszins voorbij. Hè? Het heeft alles met elkaar te maken, het is niet het of-of verhaal. Maar het is wel een verschillende plek, denk ik. Die brave spaces, die zie ik veel meer als een plek waar mensen hun stem mogen, durven laten klinken. Zichzelf op het spel durven te zetten, hè, zoals we dat dan een beetje kunnen bedoelen. En die safe spaces, en ik denk dat dat begrip kwam, dat onderscheid kwam naar voren in een essay wat Lotte van den Berg had geschreven en wat ik met jullie had gedeeld. Dat die safe spaces, dat in de tegenwoordige tijd, dat we zo bezig zijn om alles veilig, veilig, veilig te maken, en dat snap ik. En dat benoemen we ook, denk ik, op dit moment, maar we benoemen ook echt die paradox. Denk ik ook in dit gesprek, dat we ons heil soms misschien wel, als ik het even op de hele samenleving schrijf, toch heel veel in dat safe space zoeken. En daardoor iets menselijks verliezen. Allerlei
Interessant.
muren letterlijk te bouwen of condities te creëren, koren te maken. Waardoor alles maar beheersbaar blijft en controleerbaar is. En daar verliezen we dus ook iets van. Dat is die paradox eigenlijk ook weer. Ik denk dat ook goed is om ook dat begrip nog even te benoemen. De brave
Ja.
space.
En ook risicovol spelen hadden we erbij genoemd, hè? Waarbij, want dat doet me direct aan die
Ja.
speelplaats allemaal denken met die zachte rubberen tegels van oh nee, val maar
Ja.
zacht.
Ja.
Ik heb ook Stenekes geïnterviewd, Stenekes Academie. Dat is een tof echtpaar wat echt werkt met ook lichaamsbewustzijn en ook in het onderwijs. En die hebben dus ook risicovol spelen geïntroduceerd. En dus de stoeihoek en de heuvel weer geïntroduceerd. Juist ook om te ravotten en echt een beetje ook dat stoere wilde lekker toe te laten. Want er zijn heel veel scholen waar spelen ook zo dermate aan banden is gelegd en het ravotten, omdat ze bang zijn ervoor dat daar maar spanning uit voortkomt of ruzie is of ongelukken. En dat menselijke verliezen zie ik daar dan wel als een voorbeeld hoe ver moeten we dan gaan om.
Ja, het leven, denk ik, voor mij, hè, het is ook mijn perspectief, is ook vallen en opstaan. En je weer rechten, zullen we zeggen. En dat een heel belangrijk proces is ook voor om veerkracht te ervaren of te ontwikkelen misschien wel. Dus ja, ik denk dat, er is ook geen pasklaar antwoord op, maar dat we dat van onszelf zien, dat we misschien naar onze kinderen toe, of daar toch, en ook door allerlei overheidsinstanties, hè, met allerlei veiligheidscertificaten, dat we daar een beetje iets aan het weggooien zijn, of aan het verliezen zijn, wat ons allen eigenlijk heel dierbaar en ook heel kostbaar is eigenlijk. Dus ik heb ook niet een pasklaar antwoord, anders dan dat we daar ook wel bewust van mogen zijn. En misschien een beetje, nou ja, niet altijd binnen die onszelf blijven invoegen in kaders die van buitenaf worden opgelegd. Of ja, een beetje rebelse kant in ons ook leven.
Ja.
Buiten de, hè, we hebben kaders, we hebben lijntjes, heel belangrijk, maar buiten de lijntjes blijven bewegen is ook een belangrijk levenslustgevende
Ja.
beweging.
En het doet me ook denken, Sietke, want ik was jouw boek aan het lezen, ben er nog niet uit. Maar het is heel specifiek dan een ontwikkeling volgens mij met de Blijf van mijn Lijfhuizen, die voorheen helemaal niet specifiek de locatie bekend was. Dat er in de cultuur ook wel een ontwikkeling is. Ik geloof wel dat die trager is, over dat geweld voorheen ook verstopt moest zijn. En dat daar wel
Zeker.
een hele andere aanpak is. En ook helemaal van
Zeker.
jouw werk. Dat vond ik fascinerend. Dat je ook niet alleen geweld helpt te stoppen, maar ook een soort van het herintreden in begeleiding voor het verminderen, in de wens tot het verminderen van geweldspatronen, ook gezinnen helpt. Dus niet zozeer van nu moet je, ja, met je partner, er is agressie, je moet stoppen. Maar er is ook een tussenweg. En dat in de cultuur en ook een soort van dans is. En waar je zo prachtig over schrijft in je boek, dat ook ja, een ontwikkeling is waar je zoveel aan bijdraagt met ja, de geweldspatronen en het werk wat jullie doen ook in sociale domeinen.
Ja, wat mooi is dat je dat aanhaalt. Het raakt me ook, want dat is ook mijn primaire vak natuurlijk, waar je nu even naar verwijst. Maar het is ook eigenlijk door ons kabinet nu, hè, dus er is meer aandacht voor de schade die geweld doet en die vooral psychisch geweld ook doet. Zoals jullie misschien weten, hè, is er een onderzoek naar strafbaarheidstelling van psychisch geweld, ook vanuit de overheid gezien. En ook naar geweld met dodelijke afloop. Maar die verborgen geschiedenissen die er zijn, en die zitten ook in ons klaslokaal, of die komen we ook tegen in onze verbanden, dat we dat geleidelijk aan meer durven uitpakken of durven benoemen. En dat zijn dus tegenwoordig, mooi dat je dat zegt, zijn het Oranjehuizen. En die zijn dus met naam en toenaam bekend. Die zijn juist in een wijk heel doelbewust neergezet om ook de wijkbewoners eigenlijk mee te nemen in wat er in zo'n Oranjehuizen gebeurt. Dus dat is eigenlijk de buitenwereld. Het is eigenlijk een soort binnenste buiten. Dus in plaats van dat je helemaal binnen gaat zitten en je isoleert en je afzondert uit ook veiligheidsoverwegingen, zeg je nu nee, het zou eigenlijk veel veiliger en inclusiever kunnen worden als we ons binnenste buiten zouden keren en de buitenwereld ook mee laten doen. En dan de Rabobank bijvoorbeeld niet vragen om een fee, maar die kunnen misschien wel meehelpen schilderen aan een bepaalde ruimtes voor zo'n of meehelpen inrichten. Dus dat je de samenleving veel meer mee laat doen met die bewegingen. En met ook, en Judith Herman heeft net ook een boek geschreven. Het is ook vertaald in het Nederlands. Groot traumadeskundige over waarheid, eer, herstel en gerechtigheid. En zij zegt eigenlijk in die vorm van herstellen, dus ook van dat geschonden, intieme, wat wij met ons meedragen, wat dan zo verborgen kan blijven, maar wat zo je bedrukt. Dat zou eigenlijk social justice. Dus daar zou eigenlijk de samenleving ook mee moeten helpen om dat te openbaren en dat te kantelen en om de macht en de onmacht die daar is ontstaan en de machtsongelijkheid om die als het ware te herschikken. Dus dat is eigenlijk heel prachtig denk ik. Want dat maakt ook dat we met een samenleving komen te zitten waarin die meerstemmigheid is, maar waarin het ook voor iedereen veiliger kan worden. Niet voor enkelen.
Nee. En dat brengt ook zo mooi, denk ik, de noodzaak voor protocollen samen en de rechtspraak. En dat we daar in een collectief ook wel gelukkig met elkaar schuiven naar dat nu psychisch geweld ook wordt opgenomen en ja, erkend wordt als vorm van geweld en mishandeling. Maar dat we tegelijkertijd ook die bodemveiligheid met elkaar creëren. Dat het die prachtige dans is tussen, hè, we hebben de ene zekere kant nodig met het juridische, maar ook zelf de verantwoordelijkheid met elkaar
Ja.
om die bodemveiligheid te onderzoeken en ja, met die rubberen tegels een beetje te spelen en te kijken met elkaar waar we ja, meer ruimte willen creëren. En onze eigen verantwoordelijkheid ook pakken.
Ja, mooi.
Heel mooi. Ik kijk naar de tijd, want ik weet ook, Rob, dat jij zo weg moet. En mijn gevoel zegt dat we al een aardig rond en zo daarmee brengen. Is er nog een laatste gedachte die je nog wil inbrengen, waarvan je zegt, ja, dat maakt het gesprek compleet over veiligheid en alle elementen waar we met elkaar net over hebben gesproken?
Ja, wat bij mij blijft hangen, een beetje overal, wat ik ook zelf een beetje weer ontdekt heb, denk ik, is toch de paradox, de ambiguïteit van het leven, ook in relatie tot dit begrip, dat het ook in mij oproept van, het is heel belangrijk om elkaar daarin te horen, vanuit al onze eigen ervaringen. En elkaar niet. Dat je het echt het openen voor ja, zoiets wezenlijks. Hè. Veiligheid is natuurlijk iets super, super belangrijks. Om. Nou ja, een basis van leren, een basis van samenleven, is daar op gebouwd in het fundament. Ja, daar waar dat ongewild, zeg maar, en niet vrij wordt beperkt, daar heb je, denk ik, heb ik, voel ik een verantwoordelijkheid. In ieder geval in het moment naar die ander toe, of naar de omgeving waar ik op dat moment werk. Maar dat is wel iets wat bij mij blijft hangen. Alleen daar eindigt het niet of zo. Weet je, daar stopt het niet. Want ik denk dat we in het gesprek ook benoemen van dat we als mensen, en dat kennen we ook allemaal, dat we ook. Behalve dat we ons graag thuis voelen, dat we ook dat het vreemde ons ook blijft aantrekken. En dat sterker dat het vreemde ons, paradoxaal genoeg, misschien wel thuis brengt. En dat, ja, dat is een filosofisch dingetje, maar het is toch, denk ik, wel een. Dus het is niet klaar met alleen maar veilig zijn. Het opent misschien het gesprek, juist, over thuis, over veilig zijn en. Het vreemde en het onveilig zijn. En dat daar ook zoveel, dat allebei, dat wortels zijn van ons mens, of ja, van ons mens zijn, oriëntaties die we niet weg kunnen schuiven. Zowel het onveiligheid niet als de veiligheid. We hebben ze allebei nodig. En dat vind ik wel mooi eigenlijk, als ik dit zo zeg, want dat heeft ook met die polariteiten, we hebben het altijd tegenwoordig over dat polariserende debat en dan zijn we geneigd om de ander weg te zetten en daar een soort keuze in te maken. Het is echt de tijd, wat mij betreft, voor het en-en leven, waarin we onszelf niet meer centraal zetten, maar een veel groter veld openen vanuit die verbondenheid, omdat we dat gaan eigenlijk aan het ontdekken zijn.
Ja, mooi. Mooie uitnodiging ook naar iedereen waarmee jij hem afsluit, Rob. Ja.
Ja.
Fran, Sietske, op de camera heet je
Ja,
Fran Bergsma.
ja, yes, yes,
Francesca.
yes. Ja, precies. Ja, prachtig gesproken, Rob. Ook vanuit het hart en ook een tikje filosofisch. Want ik denk dat het inderdaad zo is dat piramide of dat stadiumodel van Ericsson bijvoorbeeld, van Erik Ericsson, dat begint bij de veiligheid, hè, de basisveiligheid. Maar daar kan zich dus alles op ontplooien. En dat is ook wel wat ik in mijn eigen leren en het leren samen met andere professionals ontdek. Dat die bodem van veiligheid, dan, daar kan het ongemak dan ook op leren rusten. Of daar kunnen we dan ook openingen in creëren. En dat is wel super belangrijk. Maar dat we dus inderdaad en niet het veiligheidsdebat laten kapen door die gevoelens van onveiligheid en het daarbij houden. Want dan komen we inderdaad. Dan komen we eigenlijk in een soort tegengestelde leerbeweging terecht, die ons verder isoleert. En dus het is een kern en het is een scharnier en het is een ongoing conversation. En dat zoeken naar de randen, jij zei het eigenlijk al, Liz, en dat is eigenlijk misschien ook wel een aspect van leren. Dus dat onderzoekende in onszelf en in de ander echt ook uitnodigen.
En blijven benoemen dat dat ook een onderdeel is, dat we dat weten, dus dat dat er ook bij hoort.
Ja.
En ja, en tegelijkertijd die elasticiteit van veiligheid, hè, die ook groeit, krimpt, onder spanning staat. Ja. En tegelijkertijd brengen we elkaar weer een beetje thuis in het gesprek. Dank jullie wel.
Zeker.
Ja, thank you, Liz.
Dank je wel.